Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars thuis die met ons verbonden zijn. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst, waarin ook het sacrament van de heilige doop bediend zal worden aan 3 kleine kinderen. Vanmiddag wordt de dienst ook geleid door onze eigen predikant, dominee F. van der Ree. En de schriftlezing kunt u vinden in Galaten 3, vers 19 tot en met hoofdstuk 4, vers 7. De verkondiging zal zijn naar aanleiding van de behandeling van zondag 13, vraag 33 van de Heidelberger Catechismus. Mededelingen namens de kerkenraad, de collecten. Er worden 2 collecten gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kas. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. Na de dienst komen de doopouders naar het consistoriegebed terug hiervoor in de kerk. En u kunt hen een hand drukken en God zegen toewensen. Dat gebeurt meestal door dit pad. En dan kunt u via dit pad of het meest rechtse pad het kerkgebouw weer verlaten. We beginnen nu deze dienst met het zingen van de schoolpsalm. Dat is psalm 17, vers 3. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 315. Een van de doopliederen. Trouwe Vader, neem nu aan onze kinderen uit onze armen. Wil met hen het verbond aangaan. Toon uit liefde uw erbarmen. En ook het tweede en het derde vers van Weerklank 315. Laten wij nu met de kerk van alle tijden ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen uit Psalm 61 het zevende vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we met elkaar nu bidden en danken. Heren, wij komen tot u aan het begin van deze dienst om uw naam te danken. Schepper van hemel en aarde. Dat u uw schepping ook nu onderhoudt en regeert. Ja, heren, dat u ook nadat de zonde in de wereld is gekomen door de ongehoorzaamheid van ons mensen, u toch uw schepping hebt willen vasthouden en wilt voorzien in alles. In het tijdelijke en in het eeuwige. Heren, wij danken u dat u ons daarvoor ook wilt samenbrengen. Hier in uw huis, vanmiddag ook met de doopouders die hun kind ten doop mogen houden. Wij danken u, Heren, dat u daarmee laat zien dat het waar is wat u zegt in uw woord. Namelijk dat wij niet moeten zien op datgene wat zichtbaar is, want dat is slechts van het ogenblik, dat is slechts tijdelijk. Maar dat u ons ertoe opwekt om onze ogen te slaan op datgene wat onzichtbaar is, want dat is eeuwig. Dat zal ook eeuwig bestaan, Heren. U bewoont een ontoegankelijk licht in de hemel. Wij zien u niet zoals we de dingen op deze aarde zien en zoals we elkaar zien. Maar u wilt uzelf vanmiddag opnieuw aan ons openbaren. U wilt uzelf laten zien. In het gewaad van uw woord komt u naar ons toe. En u wilt het ook laten zien in het sacrament van de heilige doop. In het water van de doop dat ons wijst op de afwassing van onze zonden. En op het verbond dat u wilt aangaan met nog jonge kinderen. Wij danken u, Heren, dat u ons ook daarin wilt voorzien en dat u uw Zoon hebt gezonden om te voorzien in datgene wat onze grootste nood is. Namelijk onze zonde en schuld voor uw aangezicht. Heren, laat ons dan vanmiddag die weg ook zien die u gebaand hebt, Heer Jezus, naar uw Vader in de hemel. Dat we kinderen van u zouden mogen zijn. Heren, wat een wonder. Wilt u vanmiddag met uw Heilige Geest aanwezig zijn bij de opening van uw woord en bij de bediening van het sacrament. Opdat we daardoor u mogen zien als de verlosser van ons leven. Dat we u ons vertrouwen mogen geven, Heer. Dat we niet langer voor eigen rekening zouden leven. als we dat doen, als dat het is wat ten diepste ons leven tekent. De keer ontstaan. Breng ons af van die wegen van onszelf en wilt u ons naar uzelf toe trekken. En versterk ook, Heere, ons geloof en ons leven voor uw aangezicht. Wanneer we soms zo twijfelachtig kunnen zijn. Soms zo aarzelend, juist ook waar het die woorden betreft. Kind van u te zijn. Genoemd te worden. Heere, ga ons met uw heiligt voor. Ook in deze dingen. Wij danken u dat u ons samenbrengt en geef ons zo een gezegende dienst met elkaar. Wilt u een ieder die een taak in deze dienst heeft ook zegenen met uw gaven daarvoor. Wij willen u bidden, Heere, voor de kinderen in deze dienst. Voor de jongeren, voor ouders, voor alleengaanden, voor ouderen, weduwen en wezen en weduwnaren. Heere, we dragen elkaar aan u op. Wees u ons nabij en kom ons tegemoet. Hoort u zo naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus alleen. Uit genade. Amen. Wij willen overgaan tot de bediening van de heilige doop aan een drietal kinderen van de gemeente. En daartoe lees ik allereerst met u het formulier. De samenvatting, de hoofdsom van de leer van de heilige doop, omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. En als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en heel ons denken en met al onze krachten. En verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbonden genade met God hebben. En hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten, want zonder dat ze het weten hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, Wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. En hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Maar laten we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 105 en daarvan het eerste vers, Psalm 105 vers 1. En onder het zingen van deze psalm, dus niet vers 3 maar vers 1, worden de dopelingen binnengebracht. Psalm 105 vers 1 zingen wij met elkaar. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer en tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft, maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse opnavolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, een enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik verzoeken de doopouders op te staan van hun zitplaats? Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is aan ons en aan ons nageslacht, om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? En ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind waarvan u de vader en moeder bent, om bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder Klop? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder Ravenhorst? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, vader en moeder Van Rossum? Beste doopouders, het zal in de afgelopen weken en maanden misschien ook wel tegen jullie gezegd zijn, als kerstverse ouders, door een kraamverzorgster of misschien door een bezorgde oma: wat een kind nodig heeft, dat zijn de drie R'en. Rust, reinheid, regelmaat. Rust om te kunnen slapen, op een eigen plek. Reinheid, schoonheid van leefomgeving, zodat bacteriën geen kans krijgen en zo. En regelmaat. Dag- en nachtritme, regelmaat in de voeding wellicht. Vanmiddag houden jullie je kind ten doop. En nou wil ik eigenlijk die drie R'en ook vanmiddag aan jullie meegeven, maar dan met het oog op de doop. Allereerst rust. Rust voor jullie als ouders. We spraken er afgelopen week over tijdens het doopgesprek dat we hadden met elkaar. Jullie brengen vanmiddag Rosalind, James en Abel naar het doopvond. En daarmee laat je eigenlijk ook je eigen kwetsbaarheid en je eigen tekort zien. En jullie beseffen dat ook. Maar als ouders mag je je best doen om je kind op te voeden, ook bij de dingen van de Heer en het van voor te leven, wat dat betekent. Maar je beseft telkens weer hoezeer je daarin tekort schiet. Maar nu belooft de Heer vanmiddag aan jullie kind dat Hij het wil doen. En dat mag rust geven. Dat het niet in die zin jullie werk is, dat het mensenwerk is, maar dat het het werk van de Heer is. En dat Hij met zijn belofte naar jullie kind wil toekomen. Dat mag rust geven in die belofte die Hij zelf geeft. En dan de tweede R, de reinheid. Het water van de doop wijst er namelijk op dat jullie kind gewassen moet worden. Gereinigd moet worden door het bloed van het lam. Ook jullie kinderen zijn ter wereld gekomen als zondaren. Niet aangelegd op het doel van al het leven, namelijk dat we de Schepper in volkomenheid zouden eren. Maar nu belooft God in zijn Zoon Christus hen al hun zonden te vergeven. Hij maakt rein. En tenslotte de derde R, regelmaat. Ik zal daar straks nog wat over zeggen in de preek. Ook voor geloofsopvoeding geldt dat een kind gebaat is bij regelmaat. In kerkgang, in bijbellezen, in gebed. Leef het je kinderen maar voor, opdat ze de Heere zullen lief krijgen met heel hun hart. En ik hoop dat jullie deze drie R'en niet alleen in de kraamperiode of de eerste levensjaren van je kind hoog zullen houden, maar dat dat de samenvatting mag zijn van wat hier vanmiddag gebeurt in deze dienst waarin ze gedoopt worden. Opdat ze in zijn wegen mogen gaan en jullie als ouders hen daarin ook mogen leiden. En wens jullie daar van harte God zegen bij toe. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 105, nu het derde vers. En na het amen van de doopsbediening zingen wij zonder verdere aankondiging uit Psalm 105 het vijfde vers. Rosalien, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Psalm 62, vers 9. Vertrouw op hem te allen tijden, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een schuilplaats. James, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Psalm 65, vers 5. Welzalig is hij die u verkiest en doet naderen, die mag wonen in uw voorhoven. Albert Benjamin, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Psalm 66, vers 2 en 3. Zing psalmen voor zijn heerlijke naam. Geef hem lof en eer. Zeg tegen God, hoe ontzagwekkend bent u in uw werken. Amen. Gemeente, laten wij nu afsluiten met het gebed van het formulier. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enig geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Gemeente, laten we met elkaar nu gaan zingen uit Psalm 89, daarvan het 9e en het 12e vers. Psalm 89, vers 9 en 12. Gemeente, wij willen vanmiddag de schriften openen. En dat doen we in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. Hoofdstuk 3 vanaf vers 19. En we lezen dan door tot hoofdstuk 4, het zevende vers. Galaten 3 vanaf vers 19 tot hoofdstuk 4 vers 7 lezen wij. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht, hoofdletter, dat is Christus, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de beloften erfgenamen. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Gemeente, wij willen vanmiddag stilstaan bij zondag 13, vraag en antwoord 33 van de Heidelberger Catechismus. Daar vraagt de catechismus, dat gaat over dat kind zijn van God. Dat is ook het thema, Gods kinderen. In vraag 33 wordt gevraagd: waarom wordt hij, de Heer Jezus, Gods enig geboren zoon genoemd, terwijl toch ook wij Gods kinderen zijn? En dan luidt het antwoord: omdat alleen Christus van nature de eeuwige zoon van God is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Na het amen van de verkondiging zingen wij uit het Gebed des Heren de eerste twee versen. Gebed des Heren, vers 1 en 2. Na het amen van de verkondiging. Het thema voor de preek is dus Gods kinderen. We staan stil allereerst bij: Jezus is Gods eigen, Gods enig geboren zoon. En ten tweede, de gelovigen zijn Gods aangenomen kinderen. Dus Gods kinderen. Jezus is Gods enig geboren zoon. En de gelovigen zijn Gods aangenomen kinderen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, jongeren, ouderen. Gelooft u, geloof jij, omdat het moet? of omdat het mag? Geloof je omdat het moet, jongeren? Misschien dat dat voor jou wel een beetje zo het geval is. Je moet naar de kerk, je moest vanmiddag mee met je ouders. En je ouders die hebben je van jongs af aan daarbij opgevoed. Die hebben gezegd van nou, we gaan naar de kerk en we lezen uit de Bijbel aan tafel en we bidden regelmatig in het gezin. En dat heb je zo meegekregen, dat zijn dingen die voor jouw beleving dan ook inderdaad moeten, dat hoort erbij. Maar misschien is er ook wel een moment gekomen, misschien was het vanmiddag wel, dat je tegen je ouders zei, nee, ik ga vanmiddag niet mee. Ik heb nou geen zin, ik ben vanochtend al geweest, het is nou al even genoeg. Maar dat je ouders tegen je zeiden, nee, je gaat toch mee. Doe je schoenen maar aan, jas aan, we gaan. Dat moet. Gemeente, we leren het onze kinderen en jongeren, als het goed is, aan. Die gewoontes. Gewoontes zijn ook goed. Vaste regelmaat, die ene R. Trouw in de dingen helpt je om ze niet te vergeten, om er niet te gemakkelijk zomaar in achter te raken. Trouw in je kerkgang, trouw in je gebed, in je Bijbellezen, doopouders, kinderen, die zijn erbij gebaat. Duidelijkheid en voorspelbaarheid, regelmaat. Nou, u begrijpt wel, gemeente, dat leven met de Heere, dat nou niet samenvalt met het doen van je godsdienstige plichten, met datgene wat dus moet. Dat is iets wat kinderen van hun ouders ook moeten horen. Waarom gaan we naar de kerk? Waarom is dat belangrijk dat we in de Bijbel lezen? Waarom bidden we tot de Heer? Want geloof je omdat het moet? Of omdat het mag? En waarom geef je het je kinderen eigenlijk mee? Leef je het ze voor? Dat is toch als het goed is, niet alleen maar omdat het zo hoort, omdat je het zelf zo meekreeg van huis uit, dat je het nou maar gewoon op die manier doorgeeft. Dat is toch als het goed is, omdat je hoopt en bidt, je mag het ook telkens weer opnieuw bidden voor je kinderen, dat ze het zich eigen gaan maken. Dat die vormen die er zijn, die je eraan geeft, en dat is alleen maar goed, iets kan nooit zonder vorm bestaan, maar dat de vorm die je eraan geeft, dat ook van henzelf wordt. Dat ze op een zeker moment zelf hun schoenen al aan hebben, als het ware. Als het tijd is om naar de kerk te gaan. Omdat ze willen. Omdat ze de Heer willen zoeken. En dat bidden voor hen niet meer iets is omdat het moet, maar dat het een hartelijke zucht wordt tot de Heer. En een hartelijk danken en een worstelend zoeken misschien ook. En smeken om zijn genade en vertrouwend uitzien naar hem. Dat het die betekenis krijgt. Dat je hart er dus in meekomt. Maar hoe is het voor u, broeder, zuster, vanmiddag hier in de kerk of als u thuis meeluistert, meekijkt? Gelooft u omdat het moet of omdat het mag? U merkt wel, dat maakt nog wel verschil. Geloven omdat het moet, omdat je het als een verplichting ziet, ja, dat valt vaak zwaar. Bij dat geloof, gemeente, daar krijg je het beeld van een slaaf voor ogen, die ook altijd slaaf is gebleven. Zoals die er in de oudheid waren, zoals Galaten daarover spreekt. Een slaaf die had geen andere keuze dan gehoorzaam zijn aan zijn meester. Een slavin die moest het niet in haar hoofd halen om in te gaan tegen datgene wat haar meesteres haar had opgedragen. Ze behoorde gewoon te doen wat er gebeuren moest. En deed je dat niet, nou dan kon er straf op volgen. Maar geloven omdat het mag, vanuit vrijheid, ja, dat valt niet zwaar. Daar gaat je hart bij meedoen. Dat is als een kind Dat wordt opgevoed door ouders en als het kleiner is, dan zijn er nog een hoop van die regels nodig en die gewoontes moeten worden aangeleerd. Dat is ook wat Paulus zegt, hè. Zolang de erfgenaam, vers 1 van hoofdstuk 4, een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Hij is al toekomstig erfgenaam, maar dat kind is nog klein, dat is nog onmondig. Die kan daar nog niet over beschikken, die kan daar nog niks over zeggen. En dan verschilt het eigenlijk niet van een slaaf, want een kind, ja, dat zeg je ook van, nou, doe je schoenen aan, we gaan naar de kerk. Doe dat, dat moet. Maar toch is het anders. Als een kind geloven, daar zit vrijheid in. Daar zit de vreugde in van het leven voor het aangezicht van de Heere. Een kind dat bij het ouder worden al meer op eigen benen komt te staan en verantwoordelijkheid mag krijgen. Totdat het op een zeker moment het ouderlijk huis verlaat. Op zichzelf gaat wonen, misschien getrouwd. En dan eigen verantwoordelijkheid moet gaan nemen. Geloven omdat het moet of omdat het mag. Als slaaf of als een kind. Gemeente, daarmee komen we ook bij de inhoud van zondag 13. Zondag die gaat over het zoonschap. Misschien goed om even weer te schetsen waar we op dit moment zitten in de behandeling van de catechismus. Vanaf zondag 9 zijn Ursinus en Olivianus begonnen met uit te leggen de inhoud van de geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen van het geloof, zoals we daarmee zojuist ook ons geloof hebben beleden. En eerst ging het over God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Maar vanaf zondag 11 zijn we aangeland bij dat tweede artikel, namelijk over de Zoon. Wat wil het zeggen dat we op grond van de Bijbel geloven en uitspreken? Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Zondag 11 en 12 ging het over die eerste namen van Gods Zoon, Jezus. Dat betekent zaligmaker, omdat hij je redt van je zonde. En Christus, dat betekent Messias, de door God gezalfde, degene die is aangesteld, door God is uitgezonden als priester, profeet en koning. Maar nou gaat het vanmiddag over wat er dan volgt. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren zoon. Die drie woorden, zijn enig geboren zoon. En dan valt op, gemeente, dat vraag 33 nou niet gewoon vraagt. Wat betekent het? Wat betekenen die woorden dat Jezus Gods enige geboren zoon is? Nee, het staat er anders. Waarom wordt hij Gods enige geboren zoon genoemd? Komma, terwijl toch ook wij Gods kinderen zijn. Hoe kan dat nou? Zo hoor je die opstellers van de catechismus het vragen. Wij gelovigen worden Gods kinderen genoemd. Dat zijn we voluit. Maar nou is Jezus de enige geboren zoon van de Vader. Hoe zit dat nu? Heeft de Vader één kind, één zoon? Als dat zo is, dan vallen wij er toch buiten. Maar als wij ook kinderen van God mogen zijn en worden, is het dan zo dat woordje enig geboren dan toch niet klopt? Weet je, waar deze vraag dus eigenlijk om gaat, is de vraag of er bij die drie enige God, mag ik het zo zeggen vanmiddag, of er bij die drie enige God nou ruimte is in zijn hart en in zijn huis voor nog andere kinderen. Of het mogelijk is om bij hem te mogen horen, een plekje te krijgen. Of moet je zeggen dat Vader, Zoon en Heilige Geest, die heilige drie eenheid, hè, dat die drie genoeg hebben aan zichzelf. Passen wij er nog ergens bij? Of staan we er voor eeuwig buiten? Gemeente, wat daar nou in meespeelt, dan moeten we even nog een stapje dieper. Dat is de vraag waarom de drie enige God de wereld met alles wat daarop leeft geschapen heeft. We hebben afgelopen week bij een van de catechisatiegroepen die vraag ook aan de orde gehad. Waarom heeft God nou de wereld geschapen? Hij die van eeuwigheid is. Er is een moment gekomen in de eeuwigheid. En eigenlijk is dat al verkeerd om te zeggen. Want moment dat heeft te maken met tijd. En eeuwigheid dan is er geen tijd. We stamelen maar wat vanmiddag gemeente. Dat hoort u wel. Op menselijke wijze spreek je erover. Maar er is een moment gekomen in die eeuwigheid. Waarop God ging doen wat er in Genesis 1 ook staat. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En daar zijn alle drie die goddelijke personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, bij betrokken geweest. Want de Geest van God die zweefde over de water. En de schepping kwam tot stand door het woord van God. Hij sprak en het was er. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 12, die zegt het. De belijdenscategorisatie over gehad. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit het niet heeft geschapen toen het hem goed dacht. Dat is de Nederlandse geloofsbelijdenis. Vader, Zoon en Heilige Geest, ze zijn dus alle drie betrokken geweest bij de schepping van hemel en aarde op het moment dat God het goed dacht. Maar waarom? Waarom heeft die drie enige God dat nu gedaan? Waarom, dat is eigenlijk dezelfde vraag, waarom bestaan wij? Waarom zijn wij er? Waarom heeft hij aan jullie doopouders nieuw leven willen geven? Kunstig geweven in de moederschap. Meent u, er is maar één antwoord mogelijk. En dat is dat het God zo heeft behaagd. Hij heeft die schepping niet nodig. Hij kan volkomen genoeg hebben aan zichzelf. Dat de Zoon genoeg heeft aan de Vader die hem lief heeft. Als zijn eigen enige geboren kind. En dat de Vader genoeg heeft aan de Zoon die hem eert als de Vader. En dat de Heilige Geest, die uitgaat van de Vader en de Zoon hen eert en groot maakt. En zo hebben ze genoeg aan zichzelf. Die drie goddelijke personen. Met in die zin was het voor de Heere God in eeuwigheid niet nodig om nou iets buiten zichzelf te scheppen. En toch heeft hij het gedaan. Het behaagde hem. Hij schept er vreugde in. In het scheiden van land en water. In het in leven roepen van bomen, struiken en bloemen en planten. In het dartelen van de vlinders. In het springen van de zalmen. In het kunstig weven van het DNA. Hij schepte behagen in het scheppen van de zon voor de dag en de maan voor in de nacht. Hij schepte behagen in de regen die verkwikt en verzorgt. En hij verheugde zich het allermeest in de mens, in Adam en in Eva. En die twee samen. Mannelijk en vrouwelijk. Zo perfect bij elkaar passend. Zo aanvullend op elkaar. De mens als kroon op zijn schepping. Als hoofd van die schepping. Geschapen naar zijn beeld. Hij verheugde zich. In het geven van leven aan Rosalien. En aan James en aan Abel. Waarom is het belangrijk om dit vanmiddag te benoemen? Nou gemeente, omdat daar nou ook de vraag ontspringt hoe het nou kan dat Jezus Gods enige geboren zoon is, terwijl wij toch ook Gods kinderen zijn. Zoals de catechismus dat zo zegt. Als de Vader een enige geboren zoon heeft, kan hij dan nog wel mensen als kinderen hebben? Of sta je er voor eeuwig buiten? En moet je misschien zelfs zeggen, na de zondeval sta je er voor eeuwig buiten. Toen dat prachtige schepsel mens in ongehoorzaamheid zijn schepper de rug toekeerde. En toen als gevolg daarvan en als straf daarop de dood zijn intrede deed. Toen het goede in het kwade verkeerde. Moet je zeggen, sinds dat het zo geworden is, vallen we er voor eeuwig buiten. En gaan we ten onder in een eeuwige nacht. Sinds de zondeval, moet je het zo zeggen, sinds de zondeval heeft de schepper niks meer aan zijn schepping. Want het functioneert niet meer zoals het moet. Het brengt hem niet meer de eer en de heerlijkheid en de lof op zijn naam zoals we vanmorgen hoorden. Dat dat het doel is van ons leven. En dat daarom die drie enige weer op zichzelf is aangewezen. Om aan zichzelf genoeg te hebben. Ik meen, als dat zo zou zijn, dan was er voor deze dopelingen van vanmiddag geen hoop. En ook voor hun ouders niet en ook voor u en voor mij niet. Vergelijkt u het maar met een gezin. Een huis waar je binnenkomt en dat gezin bestaat uit drie personen en er staan drie stoelen aan de tafel en drie stoelen in de zithoek en er zijn drie kamers met een bed. Ruimte voor drie. Maar nou vraagt vraag 33, is er nog ruimte aan tafel om ook aan te mogen zitten, om erbij geteld te mogen worden? Of gaat de deur dicht? Voor u, voor jou geen plaats hier. En gemeente, dat de catechismus die vraag zo stelt, dat is wel terecht. Want de Heere Jezus is inderdaad de Zoon van God op nou een geheel unieke wijze. En misschien dat voor u, voor jou wel heel vanzelfsprekend is, want zo spreken we erover in de kerk. Zo is dat, zo lees je dat ook in de Bijbel. Maar alle eeuwen door, gemeente, is dat iets wat onder vuur heeft gelegen. En ook op de dag van vandaag is dat zo. Meteen al in de eerste eeuwen na Christus gebeurde dat. Maar ook vandaag zijn er mensen die het toch anders voorstellen. De een die ziet Jezus toch vooral als een mens. Als iemand die misschien heel goed geleefd heeft. En dat hij zo ook wel echt de Zoon van God moet zijn. Op die manier. Maar dan vooral dat je aan Jezus dus een voorbeeld moet nemen. En anderen die denken er weer net wat anders over. Die zeggen bijvoorbeeld dat Jezus niet echt de Zoon van God was toen hij geboren werd, maar dat hij het geworden is toen hij gedoopt werd in de Jordaan. En denkt u ook aan Joodse mensen? Zij verwijten christenen dat die door Jezus de Zoon van God te noemen zijn vervallen tot meer godendom. Maar het kan ook nog eenvoudiger als u gewoon op straat iemand zou aanspreken. Een voorbijganger die geen kerkelijke achtergrond heeft. En u zou hem vragen, denk jij dat Jezus geleefd heeft? Dan denk ik dat velen zullen zeggen, nou ja, dat denk ik wel. Het zal wel zo zijn. Maar als je aan diezelfde mensen dan ook nog vraagt, en geloof je nou ook dat die Jezus de Zoon van God is? Ja, dan haken velen af. Zoon van God? Jezus, echt God, dat als je naar de Heer Jezus toe gaat, dat je dan met God zelf van doen hebt. Nou, velen zullen zeggen, ja, dat zal wel niet, want God bestaat niet, dus dat kan niet. Hoe moet je je dat ook voorstellen, Zoon van God? Maar gemeente, als je dat nou zegt en beleidt, dat Jezus de Zoon van God is, dan doet u dat op goede gronden. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren zoon, de enig geboren zoon van de Vader. Gemeente, dat zeggen we niet omdat daar diep over is nagedacht, door mensen in het verleden. Nee, dat Jezus Gods zoon is, dat is iets wat we zeggen en belijden, omdat het zo in de Bijbel staat. Bijvoorbeeld bij Nicodemus, ik noem maar een paar voorbeelden vanmiddag. Bij Nicodemus, als die 's nachts bij Jezus komt en dan zegt Jezus zelf dat heel bekende zinnetje. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En als Jezus gedoopt wordt door Johannes in de Jordaan, dan klinkt er die stem uit de hemel, u bent mijn geliefde zoon. En bij de verheerlijking op de berg, dan klinkt opnieuw die hemelse stem die zegt: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Nou, daar hebt u het. Jezus is Gods enige geboren zoon. Zo leert de Bijbel ons hem kennen. En als het gaat over Jezus Christus, dan heb je het dus niet zomaar over een mens. Dan heeft u inderdaad met God van doen. Niemand minder dan Gods zoon. Op een volstrekt unieke manier. En gemeente, dat hij dat is. En dat we hem zo mogen noemen en belijden. Dat is nou maar goed ook, want dan kom ik bij het tweede. De gelovigen zijn Gods aangenomen kinderen. Het is maar goed dat Jezus Gods zoon is. Want anders was er voor ons ook geen hoop. Voor u niet, voor mij niet. We hebben net gelezen in Galaten 3 en 4. Dat als het van ons uit zou moeten komen om behouden te worden, dat er niets van terecht komt. Met in die gelaten brief laat Paulus nou zo prachtig zien hoe je met de wet uiteindelijk klem loopt. Door je netjes aan te houden aan wat je verplichtingen zijn, aan wat je moet doen, daarmee kom je er niet. Vers 22. De schrift heeft alles onder de zonde opgesloten. En vers 23. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt. Als gevangenen opgesloten. Totdat het geloof geopenbaard zou worden. Gemeente, dan sta je er buiten. Als dat het is. Als dat de weg tot zaligheid zou moeten zijn. Dat je zou moeten voldoen aan de eis van Gods wet. Ja, dan zit je in de gevangenis. Dan zit je gevangen. Omdat het moet, maar je kan het niet. Je kunt het niet volbrengen. Dan zit je gevangen in wat die wereld als schepping van God zou moeten zijn. Maar wat ze tegelijkertijd door de zondeval onmogelijk nog kan zijn en kan worden. En dan lijkt het alsof je er buiten staat en het eeuwig zo zal blijven. Maar wat staat er dan in hoofdstuk 4 vers 4? Maar toen de volheid van de tijd gekomen was. Die volheid van de tijd, gemeente, die uitdrukking. Er wordt wel over gezegd dat heeft te maken met dat de wereld op dat moment in een bepaalde fase was gekomen, waardoor de Heere God zei: nu is het de goede tijd, de juiste tijd om de Heer Jezus geboren te laten worden. En dan denkt men bijvoorbeeld aan het Romeinse Rijk, waar goede wegen waren aangelegd, zodat het evangelie kon worden verspreid toen het Pinksteren was geworden. Wellicht dat ook allemaal in de wijze hand van God heeft gelegen. Maar deze uitdrukking, de volheid van de tijd, dat is nou eigenlijk weer hetzelfde als dat op een zeker moment het de Heere heeft behaagd in de eeuwigheid om de hemel en de aarde te scheppen. Toen het hem behaagde, toen de volheid van de tijd bij God gekomen was, toen zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. De zoon is gekomen. Hij heeft zich geopenbaard als zoon van God. Maar is naar deze schepping gekomen, naar dat machtige bouwwerk dat God buiten zichzelf geschapen had. En hij is gekomen, gemeente, om de gevangenis open te breken. Kijk, doopouders, gemeente, dat is nou het rijke evangelie van de doop. Dat je niet hoeft te blijven wat je van nature bent. Een zondaar. Van God los en gevangen. Het is het rijke evangelie van de doop. Dat God niet zegt: nou, wil je vrijkomen, dan moet je dit doen. Dan moet je in mij geloven. Dan moet je naar de kerk. Dan moet je Bijbel lezen. Dan moet je bidden. Het is goed om het onze kinderen te leren. Regelmaat en gewoonte. Maar als dat het evangelie is, gemeente, dan is het de wet. En dan schiet het tekort. Het is het rijke evangelie van de doop. Dat hij gekomen is. Jezus Christus zelf. De enige geboren zoon van de Vader. Zoals de Heere God zijn schepping niet heeft gemaakt als een wekker. Met allemaal radertjes en veren. En hij heeft het kunstig in elkaar gezet. En vervolgens opgedraaid. En toen neergezet en nou loopt het langzaam af. Nee, hij is betrokken op zijn schepping. Hij houdt het in zijn hand. Hij voorziet in alles. Zo heeft hij nou ook voorzien. In datgene wat we het allermeest nodig hebben. Een middelaar. Een bevrijder. Die de kluisters van de gevangenis van de wet openbreekt. En zegt, jij kunt het niet voldoen. Maar ik heb het volbracht. Aan het kruis. Op Golgotha. En mijn bloed. Dat reinigt. Dat wast. Van alle zonden. Hoe verwoordt de catechismus het? Christus is van nature de eeuwige zoon van God. Geheel uniek. Maar is er dan ruimte voor ons? Ja. Want zegt de catechismus. Wij zijn nou om zijnentwil. Uit genade tot kinderen van God aangenomen, Gods kind. Wanneer ben je dat? Ben je dat als schepsel, als je geboren wordt? Nou gemeente, er is inderdaad in de Bijbel wel een aantal teksten te vinden die daar zo over spreken. Bijvoorbeeld de toespraak van Paulus op de Areopagus, Handelingen 17, als die spreekt over alle mensen als Gods kinderen, omdat het schepselen van God zijn. Dat herinnert eigenlijk aan hoe dat was voor de zondeval. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die nu na de zondeval geboren wordt, en dan misschien ook gedoopt wordt, dat dat dan een kind van God is. Nee, gemeente, een kind van God, zoals daar hierover gesproken wordt, wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen aangenomen. Dat ben je en dat word je alleen door het geloof. Dat hebben we gelezen in Galaten 3 vers 26. Want u bent allen kinderen van God door het geloof. In Christus Jezus. In die enige geboren zoon. Kijk gemeente, om Christus wil adopteert de Heere nou zondaren tot zijn kinderen. Hij maakt ze zelf tot zijn kinderen. Dat is het werk van zijn geest. De geest die in je hart komt en wilt wonen en werken en je Abba Vader laat roepen. Dat doet hij zelf. Hij maakt je tot zijn kind. En door het geloof mag dat nou van u, van jou worden en gezegd worden. Wanneer ben je een geadopteerd kind van God? Nou zegt Johannes 1, allen die hem, Jezus, hebben aangenomen, die heeft hij macht, volmacht gegeven, kinderen van God te worden. Komma, namelijk die in zijn naam geloven. Gelooft u in hem? Gelooft u in zijn naam, Jezus, zaligmaker, redder van zonde? Geloof jij in zijn naam, Christus, Messias, mijn profeet, die me alles leert, mijn priester, die alles gaf, mijn koning, die me leidt, die ik in gehoorzaamheid mag volgen? Dan ben je een aangenomen kind van God, gemeente. Dan is het de geest die je wil laten roepen. Abba, Vader, Papa, zo vertrouwelijk, zo nabij. Het is de geest die gekomen is. die ook gekomen is, net als die ene geboren zoon van God. Gemeente, ziet u dat? Dat ook bij de herschepping en bij de herschepping bij ons mensen, de wedergeboorte, opnieuw Vader, Zoon en Heilige Geest, alle drie betrokken zijn. Hij doet het zelf. En je mag je eraan geven. Ja, dat is geloof. Met lege handen bij hem komen en het hem vragen. Heere, doe het ook aan mij. Mag ik uw kind zijn? Is er voor mij plek bij u? Weet je, wat een wonder is het. Dat de Heere God dan niet zegt, ja nee, wij zijn al met z'n drieën. En er is hier maar plek voor drie. Nee, weet u wat die zoon heeft gezegd? Ik ga heen, zei hij tegen zijn discipelen. Ik ga heen om voor u plaats te bereiden. Want in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Er zijn vele woningen. Je mag wonen als een geadopteerd kind. Om te delen in de heerlijkheid van de drie enige God. In zijn nabijheid. In zijn veilige schaduw. Om eenmaal ook te delen in alles wat Christus heeft verdiend. Gemeente, is het uw toekomst? Misschien zegt u, dat durf ik niet te zeggen, dominee. Dat ik een kind van God ben. Dat zijn van zulke grote woorden. U heeft gelijk. We beseffen allemaal dat je dat niet zomaar zegt. Niet op basis van dat je er bent. Of op basis van dat je gedood bent ooit. Het vraagt geloof. Het vraagt dus vertrouwen. Hem leren kennen. Het vraagt erom dat je wat van jezelf is opgeeft. Het daar niet van verwacht. Want dat houdt je alleen maar gevangen. Maar zult u er ook om denken, broeders en zusters, dat u het niet vanuit angst om het je nou te snel toe te eigenen, uit veiligheidsoverwegingen, maar niet zegt. En erbij vandaan blijft. Want als dat zo is, dan doet u ernstig afbreuk aan het werk van God en het werk van Christus en het werk van zijn geest. Dan beleidt u hem niet en eert u hem niet zoals hij geëerd wil zijn. Want u mag hem verheerlijken. Dat zijn liefde zo groot is. Dat zijn hart zo groot is. En zijn hemel zo wijd. Dat er voor de grootste van de zondaren een plek is voor een ieder die in hem gelooft. Die hem aanneemt, zegt Johannes 1. De enige geboren zoon van God, als je verlosser en middelaar. Het is om Christus wil uit genade, gemeente, dat je het mag zeggen. En dat je het mag zijn. En het is dan ook in hem, de enige geboren zoon, dat wij de allerhoogste majesteit mogen aanroepen. Als onze vader. Omdat hij voor ons heeft genoeg gedaan. Zingt u het mee? Zing jij het mee? Laten we die vadernaam erkennen. Omdat we hem daarmee op het allerhoogst heiligen en verheerlijken. Amen. Laten we danken en bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Laat dat mogen gebeuren. Dat op heel deze aarde die vadernaam zal worden erkend en beleden. En Heere, u heeft ze over heel deze wereld heen, uw eigen kinderen. Op alle continenten. U bouwt uw kerk. En het gaat goed met uw kerk, Heere, want u voegt elke dag mensen toe aan de menigte die eenmaal behouden wordt. Tot op de dag van uw Zoon Jezus Christus gaat u door met uw werk. En mogen wij, Heere, uw naam ook belijden en dat ook leren belijden. Mogen wij ook in gezinnen ons werk doen als ouders. Om het door te geven en het voor te leven aan onze kinderen. Die ene naam van u. Heren, wij bidden u. Wilt u alle ouders daarin zegenen? En wilt u hen nabij zijn? Want dat kan soms moeilijk zijn. Juist ook vandaag. Om uw naam als de heilige naam, als de eerbiedwaardige naam, hoog te houden. Maar Heere, wilt u wonen in onze huizen? Wilt u wonen, Heere, door middel van uw woord en uw geest, in het midden van gezinnen en families en in huwelijken? Heere, wilt u erin aanwezig zijn? Opdat uw vadernaam erkend mag worden. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Omdat uw geest het ons leert. Te zeggen, te roepen, te smeken. Abba, Vader. Wij danken u dat u ons vanmiddag hebt willen samenbrengen. En dat we aan de hand van de belijdenis deze schatten uit uw woord mochten opdiepen. En nu, Heere, breekt morgen weer een nieuwe werkweek aan. Worden we weer geroepen tot onze taken. U weet, Heere, wat daarin ook op ons wacht. Wilt u met ons meegaan? En wees u met een ieder van ons. En Heere, laat het toch niet zo zijn dat we wat we vanmorgen en vanmiddag hebben gehoord hier in de kerk, in de gemeente, dat we dat van ons afschudden. En voortgaan alsof we niet in de kerk zijn geweest. Heere, doe uw werk in en aan ons. En breng ons tot de lof en de heerlijkheid, de verheerlijking van uw naam. Heere, we willen u bidden voor hen die in een doopdienst altijd pijn en verdriet voelen. Omdat er geen kinderen kwamen. Omdat verlangens daarin onvervuld zijn gebleven. Heere, wilt u nabij komen in dat verdriet, waar anderen misschien niet eens zo van af weten. Maar Heere, wees u er dan bij. En wilt u ons, onze wonden, verzachten en zalven. Heere, wij willen u bidden voor hen die zorgen hebben om hun kinderen, die het hebben voorgeleefd naar beste kunnen, die het hebben door willen geven naar beste kunnen. Maar die nu zien dat hun kinderen hele andere keuzes maken en hele andere wegen gaan. Heere, wij bidden u voor die ouders, die grootouders. Wees u hen nabij. Laat het gebed zich mogen vermenigvuldigen, Heere. Want u bent een hoorder der gebeden. Wij willen u bidden voor allen die alleengaand zijn. Heere, wilt u ook hen zegenen met een leven vol van dienstbaarheid en vol van liefde en toewijding. Wij willen u bidden, Heere, voor allen die zijn uitgezonden voor bijzondere taken in uw koninkrijk, in de hulpverlening. Heere, wees u hen nabij en wilt u hen zegenen. We willen u bidden, Heer, of u wil zijn met deze wereld waarin zoveel nood en ellende is. Waarin telkens opnieuw blijkt, Heer, dat het een oude wereld is. Die bij u vandaan is gevallen. Heer, wij bidden u. Wilt u tot aan uw wederkomst toch geven. Dat er hulp komt waar nood is. Dat mensen ook worden geholpen. Die in nood gezeten zijn. Geef dat ze opnieuw hoop en toekomst mogen ontvangen. Heren, wij bidden u of u ook spoedig terug wil komen, Heere Jezus. Want we beseffen dat alleen door uw eigen ingrijpen er verlossing komen kan. Dat kunnen mensen niet bereiken. In deze wereld is alles immers besloten, gevangen genomen. Door de eis van de wet waaraan we nooit kunnen voldoen. Heren, wilt u uw verlossing doen dagen? En geef dat we met opgeheven hoofd u uit de hemel mogen verwachten, Heren. Leg dat in ons. Laat dat ons verlangen mogen zijn en worden. Heren, wij bidden u of u met onze gemeente wil zijn, ook in de aankomende week. Wilt u bij de kerkraadsvergadering zijn van morgenavond? Geeft u uw zegen over al datgene wat daar besproken moet worden? Wilt u zijn, Heren, met de catechisaties die weer gegeven worden, de belijdeniscatechese. Wij bidden u, Heren, voor de belijdeniscatechisanten die zich dit jaar hebben aangemeld. Wilt u hen leiden op uw wegen en wilt u geven dat hun kennis en fijngevoeligheid om te onderscheiden waar het op aankomt mag groeien, doordat de liefde van u in hun harten groeit. Heren, wij willen u bidden of u ook het werk wil zegenen dat we als gemeente doen om mensen van buiten te bereiken. Mensen die u niet kennen, die misschien aan de rand van de maatschappij ook leven. Heren, wij bidden u voor het missionaire en het diaconale werk. In de poster, maar ook op andere manieren. Heren, wilt u het zegenen? En wij danken u voor de inzet van hen die hun gaven daarin willen aanwenden. Wij willen u bidden, Heren, of u met ons mee wil gaan als we zo meteen naar huis gaan. Wilt u ons beveiligen over de wegen? En wilt u deze zondag ook verder met ons zijn? Dat we mogen rusten van ons werk en onze vreugde mogen vinden in u, de drie enige God. Omdat u alles geschapen hebt, maar omdat u ook herschept, opnieuw schept. En daarvoor uw Zoon hebt willen zenden tot een verzoening van al onze zonden. Hoor onze gebeden, dan ook alleen omwille van Hem, die aan uw rechterhand gezeten is. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En we willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 21 en daarvan het 13e vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.